Goedenavond en welkom bij Studio Nexus Prinsjesdag 2019. Ik ben Kjell Lutz en vanavond ga ik u meenemen langs de belangrijkste fiscale wijzigingen van Prinsjesdag 2019. We gaan het natuurlijk hebben over het nieuwe twee-schijvenstelsel en de vervroegde invoering ervan. We gaan het hebben over de kleine ondernemersregeling. En dit kabinet lijkt wel meer te gaan voor de middenklasse. Betekent dit dan dat eindelijk de multinationals belasting gaan betalen? Ik ben benieuwd. Gisteren is natuurlijk de miljoenennota gepresenteerd. En de belangrijkste uitkomsten ervan ga ik bespreken met een drietal experts. Mocht u hier vragen over hebben, laat het ons dan weten. Dit kunt u doen door uw vraag te stellen via Twitter. Gebruikt voor de hashtag StudioNexus2019. Die vragen komen bij mij binnen en ik leg ze voor aan onze experts. Wie heb ik dan aan tafel zitten? Allereerst hebben we hier natuurlijk directeur Fiscale Zaken bij Register Belastingadviseurs en specialist van ondernemersrecht en de vennootschapsbelasting. Sebastian Schenk, welkom. Hoe beleeft het RB Prinsjesdag?
Nou, Prinsjesdag is voor het Register Belastingadviseurs altijd een drukke periode. Meestal een periode waarin mensen ook liever niet op vakantie moeten gaan. We zijn druk met alle voorstellen die over ons worden uitgestort. Maar dit jaar, maar daar zullen we nog uitgebreid over te spreken komen, denk ik, viel het wat ons betreft relatief mee.
Rustig jaar.
Rustig is misschien wat overdreven, maar minder omvangrijk dan te doen gebruikelijk.
Helder. We hebben een BTW-specialist van De Haas Advocaten en promovende aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Necet Idrissi.
Ja.
Necet, als advocaat, is Prinsjesdag voor jou überhaupt wel interessant?
Nou, eigenlijk niet. Als advocaat heb ik natuurlijk in mijn dagelijkse gang van zaken te maken met oude wetgeving. Het zijn natuurlijk problemen die gaan over oudere periodes. Maar aan de andere kant is het wel weer van belang. Op een gegeven moment dan is wat vandaag besproken is tijdens Prinsjesdag wel oude wetgeving. Het wordt ingevoerd en dan is het straks oude wetgeving. Dus in dat kader is het voor mij wel belangrijk. En ik kan het natuurlijk ook nog altijd gebruiken in rechtszaken. Op het moment dat ik zie van het geschil gaat hierover en ik zie dat de wetgever ook van mening is veranderd over een bepaalde zaak, dan kan ik het ook mooi gebruiken.
Dus je zou verwachten van niet, maar eigenlijk moet je toch nauwlettend in de gaten houden.
Klopt, ja.
Helder. Als laatste hebben we het afdelingshoofd Arbeid en Vermogen, concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken bij het ministerie van Financiën. Maar hij zit hier uiteraard op persoonlijke titel. We kunnen hem alles vragen over Box 3 en de eigen woning. Bernard Develay.
Klopt.
Bernard, je zit hier op persoonlijke titel, ja. Maar hoe ziet Prinsjesdag voor jou eruit?
Prinsjesdag voor mij betekent eerst op kantoor proberen te komen, terwijl heel Den Haag op zijn kop staat met allerlei blokroads en heel veel politieagenten in burger, maar ook gewoon rondlopend. En uiteraard heel veel mensen die komen kijken naar Prinsjesdag. En dan de ochtend voordat de troonrede wordt uitgesproken zijn eigenlijk normale gang van zaken. En daarna gaan we toch even naar de troonrede luisteren. En de eerste reacties peilen, hè, die je op social media voorbij ziet komen, in de nieuwsmedia voorbij ziet komen.
En zitten jullie dan met z'n allen in de kantine naar tv te kijken of mogen jullie er naartoe? Hoe werkt dat?
Je kan uiteraard niet naar de troonrede, maar je kan wel naar de rit van de glazenkoets dit jaar nog. Die kan iedereen zien, dus die kunnen wij ook zien in de pauze. Daarnaast is er wel, volgens mij zijn er enkele schermen in het gebouw waar je gezamenlijk zou kunnen kijken naar, kunnen luisteren en kijken naar de troonrede. Maar je kan uiteraard ook een stekkertje in doen, oortjes in doen. En achter de pc luisteren, dan kan je ook nog wat nuttigs doen.
Wat heb je gedaan?
Ik heb beide gedaan. Dus eerst eventjes buiten gekeken en toen naar binnen gegaan. En stekkertje erin, oortjes in en ondertussen op mailtjes weggewerkt.
Helemaal goed. Laten we het beestje maar bij zijn naam noemen. Sylvester zei het al. Was dit eigenlijk niet gewoon een enorm saaie Prinsjesdag? Wat vind je?
Nou ja, ik, als ik mag hebben over de omzetbelasting, was hij best
graag
saai.
Zelfs.
Ja, saai. Er zijn een aantal dingen die zijn aangekondigd. Hè. Verlaagd tarief voor digitale uitgaven en de quick fixes. Waar we straks wat meer over zullen spreken. Dat was te verwachten. Wat betreft het verlaagd tarief voor de digitale publicaties. De Europese Raad had al een tijdje geleden aangegeven dat lidstaten het verlaagde tarief daarop ook mochten toepassen. Want voorheen was het natuurlijk alleen op fysieke uitgaven.
Mm-hmm.
En de staatssecretaris had, ik meen in januari 2019 al aangegeven dat hij er snel werk zou van zou maken. En zodra het kon, hij het verlaagde tarief ook voor digitale publicaties zou toegaan.
Eigenlijk alles volgens verwachting.
Zeker, ja.
En daarmee ja. Saai.
Ja, zeker. Ja, denk het wel, ja. Ja.
Bernard, ja, die zegt het is saai.
Ja, voor ons is het nooit saai. Wij hebben natuurlijk ook een heel voortraject voordat we aan Prinsjesdag komen. En ondanks dat er misschien niet heel veel spannende nieuwe maatregelen in zitten, is het weer een heel groot pakket, het belastingplan, de diverse wetten die zijn ingediend. Dus dat er niet heel veel nieuwe onderwerpen in zitten. Dat is duidelijk, denk ik.
Ja.
Maar voor ons is het altijd wel een spannende periode om alle deadlines te halen, om te zorgen dat uiteindelijk het gisteren gepresenteerd kon worden.
Ja. Bernard zegt ja, niet zo saai. Nechet zegt het is saai. Sylvester,
ja.
Wat vind jij ervan?
Dan zal ik vertellen hoe het zit. Er zaten een groot aantal maatregelen in, dat gaf je ook aan. Maar zo'n pakket dat de koopkracht bijvoorbeeld moet verbeteren, daar worden wat knoppen gedraaid. Dat is voor de adviseurs natuurlijk minder interessant. Op die manier gaan er honderden miljoenen terug de maatschappij in. Maar dat is in feite een gegeven. En of een tarief achter de komma met enkele cijfers wijzigt, ja, het zal wel. Het gaat om veel geld, maar voor de adviespraktijk minder relevant. Wat in het verleden natuurlijk ook altijd spannend was, dat is de vraag, wat is al gelekt, wat is al bekend? En wat gaat er nog aan verrassingen uit de hoge hoed komen? Wat gaan er nog voor konijnen uitkomen? Nou, dit jaar had ik niet de indruk dat er veel gelekt was, maar dat er al veel bewust bekend was gemaakt. Dus de konijnen, dat viel allemaal reuze mee. Ik denk twee kleintjes zaten er nog in.
Wat waren die twee kleintjes?
De twee kleintjes, dat was in de eerste plaats het naar voren halen van het verlaagde tarief.
Zeker.
Dus die schijven waar we dadelijk ongetwijfeld nog over te spreken zullen gaan komen. En er was nog een ander punt, de overdrachtsbelasting die met 1 procentpunt omhoog gaat voor niet-woningen. Dat vond ik eigenlijk ook nog wel een dingetje. Wat wellicht ook belangrijk was, en dat was wel een verrassing, er zaten een aantal zaken niet in die we eigenlijk wel verwacht hadden. Ik denk niet dat die zaken definitief van de rol zijn afgevoerd. Die zullen nog gaan komen. Al dan niet binnen afzienbare tijd. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat het wetsvoorstel in zaken excessief lenen, dat deel zou uitmaken van het pakket. De directeur groot aandeelhouder die 5 ton of meer leent van de eigen BV. En waar natuurlijk de laatste tijd ook veel over te doen is geweest. Ook wel een beetje geframed in kranten. Shell gaat eindelijk belasting betalen, omdat die liquidatieverliesregeling er nou door zou komen. Er was een meerderheid voor in de Kamer. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat hier ook al zou zijn. Maar ook die is uitgesteld tot nader order. En er is nog één dingetje. Het kabinet heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid. Ik denk dat dat betekent dat ze meer zullen moeten gaan luisteren naar de oppositie. Het zij de linkerzijde, het zij de rechterzijde. Waarbij je kunt afvragen of de senaatsfractie de rechterzijde of die nog eendrachtig zal optrekken. Meneer Baudet en meneer Otte kent het verhaal. Dus ik denk dat Lodewijk Asscher en Jesse Klaver dat die wel wat verlanglijstjes zullen gaan inleveren. En dat daar wel eens serieus naar geluisterd zou kunnen gaan worden.
Zeg je hier eigenlijk dat het nog spannend gaat worden?
Ja, ik ben ervan overtuigd dat het nog spannend gaat worden. In het verleden was het altijd zo. Zo'n wetsvoorstel dat werd ingediend, dat werd serieus behandeld in de Tweede Kamer. En dan ging het daarna naar de Eerste Kamer. En dan moest het daarna met stoom en kokend water er doorheen geramd worden.
Ja.
En ik denk dat dat dit jaar wel eens een keer anders zou kunnen zijn.
Ik zie jou knikken.
Ja, ik ben het met hem eens. Ik zou nog wel willen toevoegen van zij wil niet altijd zeggen, zij is zo'n negatief woord, maar in dit geval vind ik het zelf niet negatief. Het is ergens ook wel fijn voor belastingplichtigen dat ze ook weten waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten in het nieuwe jaar. De meeste mensen houden daar toch rekening mee. Ik bedoel, het kan toch flinke impact hebben op hetgeen je te besteden hebt per jaar. En wat dat betreft is het juist fijn dat het zij is, want dan betekent het dat je dus bepaalde maatregelen had zien aankomen en dat je daar ook rekening mee hebt kunnen houden.
Ja. Dus, nou hebben ze wel wat dingen aangepast die we eigenlijk hadden verwacht.
Ja.
Zoals als we kijken naar de inkomstenbelasting, dat twee-schijvenstelsel. Dat is vervroegd, dus dat is, ja, het is saai, maar het is wel anders dan we hadden verwacht. Bernard.
Ja, en omdat het sneller wordt ingevoerd, betekent ook dat de mensen er sneller een voordeel van hebben. Want het invoeren van het twee-schijvenstelsel houdt in dat het tarief in de hoogste schijf zakt naar 49,5%. En de instapschijf, noem ik maar de eerste schijf, gaat naar 37,35%. Dat betekent voor de middeninkomens, de mensen die in de tweede en derde schijf zaten, een lichte verlaging. En voor de lage inkomens een hele lichte verhoging. Maar daar staat tegenover dat er flankerende maatregelen zijn genomen. Namelijk het verhogen voor met name de lage inkomens van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.
Als je eens kijkt naar die schijven, voor wie is dat nou het meest gunstig?
Als je alleen naar de schijving kijkt en alle andere maatregelen wegdenkt, dan is het met name voor de hoge en middeninkomens het gunstigst.
Maar ze passen een aantal andere dingen aan.
Ja, het is een pakket aan maatregelen die wordt genomen. En dan zie je dat uiteindelijk, dat is ook in die bekende koopkrachtplaatjes die je net al aanhaalde, aangegeven dat volgens mij iets van iets meer dan 2% tot de richting 2,5% iedereen erop vooruit gaat. Niet alleen fiscaal, maar ook andere maatregelen. En een van de maatregelen die ze hebben genomen, fiscaal, dat zijn die twee heffingskortingen aanpassen. Heffingskortingen aanpassen, het maximum verhogen. En die maxima die liggen enerzijds voor de algemene heffingskorting rond de 20.000 euro. En voor de arbeidskorting rond de 34.000 euro volgens mij. En dat betekent dat juist ook die groep die in de eerste schijf valt en die iets minder dan 1% meer belasting zou gaan betalen vanwege het twee schijvenstelsel, daar een tegemoetkoming krijgt.
Helder. Maar wel anders dan we hadden verwacht. En dan zit jij zegt, ja, ik ga voor die betrouwbaarheid, dat is goed, ja. Die saaiheid, die duidelijkheid. Maar dat is dit toch eigenlijk niet?
Nee, klopt. Ik hoor Bernard zeggen dat het voor een groot deel van de belastingplichtigen voordelig is. En zolang het voordelig is, heb ik er minder moeite mee. Dus als het, wat ik net al aangaf, mensen maken toch bepaalde financiële keuzes. En dan kan dit dus flinke impact op hebben. Je hebt bijvoorbeeld al een woning gekocht, andere financieringen afgesloten. Waardoor op het moment dat je veel minder te besteden hebt, je dat flink gaat voelen. Kijk, voor zover dat aan de orde is, is het inderdaad lastig. En dan moet je de vraag gaan stellen, is het wenselijk of niet? Als je mij vraagt, nee. Maar voor een groot deel van de belastingplichtigen, en het is toch een totaalpakket, is het voordelig. En nogmaals, zolang het voordelig is, heb ik er minder moeite mee.
Sylvester, als het maar voordelig is, dan mogen we schuiven erin?
Nou ja, daar zou ik me misschien nog wel in kunnen vinden. Maar die veronderstelling dat het voor grote groepen voordelig zal zijn, dat waag ik te betwijfelen. Je hebt natuurlijk ook de aftrekkant die beperkt zal gaan worden. We hebben die heffingskortingen die inkomensafhankelijk zijn. Dus ik vind het lastig om er een totaalbeeld uit te destilleren. Maar zonder meer zeggen voordelig voor grote groepen, dat gaat mij wat ver.
Maar de heffingskortingen die worden aan de onderkant verhoogd. Juist voor de onderkant de mensen in de eerste schijf. Mensen in de hogere schijven en straks dus in de enige hoge schijf die er is. Die hebben geen verhoging van de heffingskorting, maar krijgen wel een verlaging van het tarief. Dus ook voor die groep is het voordelig. De tariefsmaatregel die je al even noemde, die is natuurlijk vorig jaar al ingevoerd. Maar komt wel in 2020 voor het eerst komt die tot uitdrukking. Ja. Gaan we het merken in de portemonnee.
En is het niet zo dat juist die hogere inkomensgroepen meer dan gemiddeld gebruik maken van die aftrekposten?
Ja. Nee, dat klopt. Alleen daar zie je ook weer dat er heel veel maatregelen door elkaar heen gaan lopen. Ja. Dat is toch wel een trend, denk ik, van de afgelopen jaren. Dat maatregelen stapsgewijs worden ingevoerd.
Het draaien aan die knoppen, zoals ze dat noemen.
Ja, dit is zelfs nog iets meer een draaien aan die knoppen. Het draaien aan de knoppen is echt om te zorgen dat die koopkrachtplaatjes voldoende zijn, voldoende gunstig eruit komen. Dit is op de lange termijn, levert dit een vereenvoudiging op, omdat bepaalde aftrekposten allemaal tegen de eerste schijf mogen worden verzilverd. Maar dat betekent gedurende de rit voor mensen die al een langlopende verplichting zijn aangegaan, wel dat ze zien dat ze steeds minder geld terugkrijgen.
En waarom heeft de regering dat dan nu gedaan? En niet gewoon een jaar gewacht?
Versneld introduceren van de twee schijven. Omdat dat gunstig is voor de belastingbetaler. 2021 krijgen we verkiezingen. 2020 gaat deze maatregel in. Ja, dat zou een goede marketingstunt kunnen zijn. Nee, uiteraard wil men zorgen dat... We hebben een aantal jaar gehad waarbij het plussen en minnen waren. Nu zie je dat iedereen volgens de eerste berekening in de plus zit.
En de verkiezingen... Daar heeft Sylvester wat twijfels bij, maar ja, de koopkrachtplaatjes zien er goed uit.
Alsnog zijn de koopkrachtplaatjes goed en dat zijn natuurlijk wel gemiddelde. En dat betekent als er in maart 2021 gestemd gaat worden, dat ze zien dat er in 2020 meer geld in de portemonnee overblijft. En daar kan je voordeel bij hebben als regeringspartij.
Weet je, waar ik wel wat problemen mee heb, en mijn overbuurvrouw die ging daar net ook al op in. Termijnen die door de overheid worden toegezegd, die blijken van betrekkelijke waarde te zijn. We hebben dat al eerder gezien bij de afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Daar zou ieder jaar gedurende een lange periode een 0,5 procentpuntje van afgaan. Ja. Die periode die is kort geworden. We hebben de wet Hille gekregen. Althans het afschaffen van de wet Hille. Dat zou gedurende een periode van 30 jaar worden afgebouwd. Nou, 30 jaar is een hele periode. Ik durf er gif op te slikken dat we die 30 jaar niet gaan halen. En nou natuurlijk ook met die tariefmaatregel waar jij naar refereerde. Ja. Dat is ook destijds eerlijk toegegeven door staatssecretaris Snel. Die heeft gezegd, toezeggingen voor wat betreft periodes, die zijn enkel geldig gedurende deze kabinetsperiode. Dat is, bij tweedehands auto's zou je het hebben over een garantie tot aan de deur. Misschien is dat ook wel logisch dat je niet over je graf heen wilt regeren. Maar als je inderdaad langlopende verplichtingen aangaat, dan zijn dit soort grappen en gollen toch onwenselijk.
Het geeft onzekerheid.
Ja. Om het woord onbetrouwbaarheid niet in de mond te nemen.
Is het eens?
Ja, ik ben het inderdaad eens. Ja.
Helemaal goed. We hebben het gehad over de verhoging van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Maar het is ook een verlaging van de zelfstandige aftrek. Ja, Bernard.
Een verlaging niet in één keer, maar in stapjes.
Die weer kunnen wijzigen, zijn we nu over eens geworden. Ja?
Maar ook hier geldt dat die verlaging van de zelfstandige aftrek, daar zit een andere maatregel tegenover. Want anders zou je namelijk de zelfstandige misschien te hard treffen. En met name het oog op de ZZP'er, de eenmanszaak. En daarom wordt ook tegelijkertijd de arbeidskorting, waar die groep ook gebruik van maakt, die wordt ook in stapjes verhoogd. Waardoor zelfs in de eerste periode, volgens de memorie van toelichting, blijkt dat die ZZP'er die gebruik maakt van de zelfstandige aftrek er per saldo nog niet op achteruit gaat. Uiteindelijk wordt die zelfstandige aftrek wel verlaagd naar ruim 5000 euro volgens mij in 8 stappen. En dat heeft een aantal redenen.
Wat zijn de belangrijkste?
Ja, er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de positie van de ZZP'er. Dat is een heikel punt toch wel. Want je ziet dat een aantal werknemers min of meer gedwongen worden die hoek in om ZZP'er te worden. Dat brengt risico's met zich mee, met name met betrekking tot verzekeringen, tegen ziekte, maar ook pensioenen. En het ministerie van Sociale Zaken, het ministerie van Economische Zaken en uiteraard ook het ministerie van Financiën, die hebben een aantal onderzoeken laten uitvoeren. En daarbij vindt men het onwenselijk dat zo'n grote groep die kant op wordt gedrongen, alleen maar omdat het verschil, de fiscale verschil van kosten tussen een werknemer en een ZZP'er te groot is geworden.
En daarmee een van de maatregelen, wegtrekken.
Een van de maatregelen is nu om in stapjes dat verschil kleiner te gaan maken. Maar men heeft al aangekondigd dat er komende jaren, maar er lopen nog meer onderzoeken, komende jaren meer maatregelen worden genomen om dat verschil verder te verkleinen.
Maar wat voor mij even onduidelijk is, ik hoor je zeggen van de werkgevers die drukken bepaalde personen juist in die hoek om als ZZP'er aan de slag te gaan, omdat dat dus kan schelen in de kosten. Maar het verlagen van de zelfstandige aftrek, naar mijn mening, realiseer je daar niet mee dat de kosten die de werkgever draagt worden verkleind. Dus je blijft het probleem houden. Het enige probleem is nu, denk ik, dat eerst de ZZP'er eerst wordt gedwongen om als ZZP'er aan de slag te gaan. En vervolgens ook nog eens dubbel wordt gestraft door de wetgever om ook nog eens die zelfstandige aftrek af te nemen.
Nou, ik weet niet helemaal hoe het exact werkt, want ik heb daar geen ervaring mee. Maar in wat natuurlijk vaak het geval is dat die werkgever aangeeft van je bent nu in loondienst, maar hetzelfde kan je ook doen als ik jou inhuur. En ik zorg voorlopig wel het eerste jaar, eerste 2 jaar dat ik jou blijf inhuren.
Ja.
En je hebt allerlei fiscale faciliteiten, waaronder de zelfstandige aftrek. En als je start ook nog eens een keer de startersaftrek, waardoor de eerste 10.000 euro om en nabij belastingvrij zijn buiten al je heffingskortingen. Ja. Dus je mag een flinke omzet hebben en je betaalt nog geen euro belasting. Terwijl als je bij mij in loondienst bent en je verdient 20.000, 25.000 euro, moet je gewoon belasting betalen. En dat is vaak ook iets waardoor een werknemer.
Dit gebeurt. Dit hebben ze onderzocht. Dit gebeurt op deze manier.
Nou ja, dat is als je gewoon op internet rondkijkt, zie je de verhalen dat iemand met een inkomen rond die 20.000 euro, die is als ZZP'er veel beter af dan als werknemer. Ja. En dus wordt die worst, ik weet niet of werkgevers dat voorhouden, maar dat is vaak wel het verhaal wat je leest op internet.
Oké. Okay. We hebben hier een kijkersvraag over. Die ga ik even tussendoor stellen.
Ja.
Die is van Klaas de Boer. En Klaas zegt, de overheid heeft altijd ondernemerschap gestimuleerd, maar ze zien blijkbaar steeds meer ZZP'ers de zelfstandige aftrek claimen. Nu zien we dus een ommezwaai in het beleid, het beeld, waardoor die zelfstandige aftrek zal worden afgebouwd. Wat zie je de achterliggende reden van? Nou, die heb je al een beetje aangegeven. Maar wil de overheid daarmee eigenlijk af van het beleid om ondernemerschap te stimuleren?
Nee, dat denk ik absoluut niet. Ik lees ook maar wat er uiteraard in de memorie van toelichting staat. Maar, en zeker met de VVD in de regering zal ondernemerschap altijd gestimuleerd worden. Alleen men wil zorgen dat het verschil tussen die werknemer en ZZP'er kleiner wordt. Maar er zijn nog steeds allerlei faciliteiten voor ondernemers. Denk aan de investeringsaftrek, denk aan de MKB-winstvrijstelling, waarbij 12% of 14%, weet ik even niet uit het hoofd, van de winst ook nog eens een keer wordt vrijgesteld. Dus er zijn nog steeds heel veel stimuleringsmaatregelen, waardoor je als ondernemer zijnde, dat het nog steeds aantrekkelijk kan zijn om als ondernemer zijnde je beroep uit te oefenen.
Zover, ik zie een beetje twijfelachtig kijken, maar, zeg ik dat goed?
Er valt over dit onderwerp verschrikkelijk veel te zeggen. Er wordt aan de overkant van de tafel gesproken over mensen die het ondernemerschap ingeschopt worden. Dat lijkt me eerlijk gezegd een meerderheid. Ik denk dat er een grote groep is die zelfstandig en bewust voor het ondernemerschap kiest. Die mensen zouden beschermd moeten worden, arbeidsongeschiktheid, oude dag. De vraag is of ze daar zelf op zitten te wachten. Het is toch een sterke paternalistische gedachte.
Er is dan wat over te doen online, laten we het voorzichtig zeggen.
Laten we dat, ja. En misschien moet je ook durven toegeven dat die zelfstandige aftrek, dat een vorm van inkomensondersteuning is, met name aan de onderkant van dat gebouw. Wellicht zou het aanbeveling verdienen om eens gewoon ten principale te kijken naar de faciliteiten die er bestaan voor ondernemers. Er wordt nu alleen de zelfstandige aftrek uitgepikt. Maar er zijn er natuurlijk veel meer. Je had het al over de MKB-winstvrijstelling. Oude dagsreserve is natuurlijk iets waar je twijfels over kunt hebben. En zo zijn er nog wel meer. Misschien moet het gewoon ten principale bekeken worden. En wat betreft dat verschil tussen ondernemers en werknemers, dat begrijp ik wel. Dat is bijvoorbeeld ook een reden voor een club als de CNV om te pleiten voor het einde van de zelfstandige aftrek. Want het zou de werknemers zou het kwaad doen. Misschien moet je eens naar dat verschil gaan kijken, waarbij je de vraag kunt stellen, wordt nou die ondernemer te goed behandeld met alle fiscale faciliteiten die er zijn? Of wordt die werknemer op dit moment misschien wel erg stiefmoederlijk behandeld? Want zo'n beetje alle leuke dingen voor de werknemer, die zijn we in de loop van de tijd kwijtgeraakt. Dat doet me een beetje denken aan wat Louis van Gaal ooit zei, ben ik nou zo slim? Of zijn jullie nou zo dom? Niet jullie natuurlijk. Is het hier zo dat de ondernemer te goed wordt behandeld? Of misschien wel de werknemer wel erg zuinig is?
Een beetje het omdenken, pak het eens van de andere kant. Ja. Misschien moeten we juist de andere kant op schuiven.
Bekijk de hele ondernemersproblematiek eens een keer ten principale. En pik nou niet alleen deze zaken eruit. Misschien moet je wel af van die inkomensondersteunende maatregelen. En zou je de echte ondernemer, en dat is in mijn ogen iemand die A investeert en of B mensen op de loonlijst zet. Ja. Misschien moet je daar wat fiscale ondersteuning aan bieden. En dat
maar je zegt investeert of mensen op de loonlijst heeft, dus niet die ZZP'ers.
Nou ja, je kunt je vragen of die wel op deze manier ondersteund moeten worden. Als daar al ondersteuning zou moeten plaatsvinden, zou ik dat eerder. Ja, dat is inkomensondersteuning en misschien moet het op een andere manier.
Helder. Lisette, ik zag je tijdens het verhaal van Sylvester flink knikken in het begin. Tot welke hoogte ben je het met hem eens?
Nou, ik had er zelf niet inderdaad wel nog niet zo over nagedacht om worden die werknemers misschien wat slechter behandeld. Wat betreft het even kritisch kijken naar de maatregelen die ZZP'ers hebben en kijken of we mogelijk stimuleringsmaatregelen moeten worden aangeboden voor de ZZP'er die investeert of mensen op de loonlijst heeft, dus eigenlijk geen ZZP'er meer is.
Ja, een ZZP'er met personeel, ja.
Ja, ja, kijk, daar heb ik nog wel mijn vraagtekens bij, omdat het natuurlijk ook wel de bedoeling is om men de kans te geven om te gaan ondernemen. Je begint klein en je wilt groeien. Dus in het begin snap ik dat je wat minder ruimte hebt om te investeren. Het aannemen van personeel, nou, dat zal je in het begin ook niet zo snel doen. Te veel risico, te veel kosten, dat heb je nog niet. Dus je verwacht in het begin juist te sparen om straks te kunnen groeien. Dus ik ben zelf voorstander van ondernemers ook in het begin wel stimuleren, maar misschien dat er dan wel een bepaalde grens aan moet worden gesteld wat betreft het aantal jaren, vergelijkbaar met de startersaftrek. En als je ziet dat de ondernemer groeit en dat het echt een ondernemer is, dus richting het middenbedrijf gaat. Ja, inderdaad, het ZZP-schap uitprobeert te gaan, dat je dan moet blijven stimuleren. Dus ik ben geen voorstander van de ZZP'ers meteen vanaf de eerste dag geen fiscale stimuleringsmaatregelen te treffen.
Ik vind het een mooie maatregel. Ik denk dat we missen moeten gaan droppen bij de regering. Maar voor nu, we gaan even terug naar de tariefmaatregel over de grondslagverminderende posten.
Ja.
Bernard, je hebt het al een paar keer over gehad, maar wat gaat er precies gebeuren?
In 2014 is ingevoerd dat de aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning langzaam worden afgebouwd. Dat was toen 0,5% per jaar, in 28 jaar. En dat betekent dat je mag het volledige bedrag nog steeds aftrekken van het inkomen. Alleen, er vindt een correctie plaats voor zover die aftrek plaatsvindt in het hoogste tarief. Doel is om uiteindelijk te komen tot een verzilvering van die aftrekpost tegen het percentage van de laagste schijf vanaf volgend jaar 37,35%.
Maar het is niet alleen voor de woning, toch?
Ja, het begon met alleen de woning. Vorig jaar in het belastingplan is dat uitgebreid. En is er aangegeven dat met ingang van 2020 er nog veel meer aftrekposten ondervallen. Aftrekposten met betrekking tot de ondernemer, zoals de MKB-winstvrijstelling, maar ook de zelfstandige aftrek. En we hebben de terbeschikkingstellingsregeling. Er zijn een aantal extra aftrekposten bijgekomen. Maar voor hetzelfde
persoonsgebonden aftrek?
Persoonsgebonden aftrekposten ook. Maar voor deze maatregel ook geldt. Gaat in 2020. Dat was de ene uitbreiding. De uitbreiding naar veel meer posten dan alleen de eigen woning. Mm-hmm. En de andere variant, of de andere wijziging die erin zat, is dat de aftrekbeperking versneld wordt. Het was 0,5% per jaar.
Met ingang van weer die termijnen die veranderen eigenlijk.
Ja, ingang van 2020 is het 3% per jaar, zodat we in 2023 al het tarief van de eerste schijf bereikt hebben. En dat is uiteraard, als je rekent op 28 jaar en het gaat terug naar 6 jaar uiteindelijk voor de eigen woning, volgens mij 6 of 7 jaar, dan is dat een behoorlijke versnelling.
Zeker. Wat heeft de gevolg voor alimentatiegerechtigden?
Voor de alimentatieplichtigen heeft het wel gevolgen, want die betaalt alimentatie, die is aftrekbaar over het algemeen. En dat betekent dat, want ook alimentatie valt eronder, dat betekent dat de aftrekpost tegen een lager tarief verzilverd kan worden. De alimentatiegerechtigde moet de alimentatie aangeven, daarvoor is het inkomen. Het kan uiteraard voorkomen dat die persoon een inkomen heeft wat in de hoogste schijf valt. Volgend jaar boven de 68.000 euro. Mm-hmm. Dan betaal je toch het hoogste tarief. Terwijl de aftrek tegen een lager tarief, als die persoon in de hoogste schijf al tegen een lager tarief is afgetrokken.
Dat was zo, maar dat wordt nu dus?
Nee, dat gaat in met ingang van 2020.
Oké. Okay. Maar als ik het dan goed begrijp, dan blijft er dus eigenlijk ook minder geld over om alimentatie te betalen.
Wat je van de week in de media zag, dat er vorige week was dat volgens mij al een oproep werd gedaan door estate planners en echtscheidingsadvocaten, dat weet ik niet helemaal, een notaris was het. Die verwachten inderdaad dat er heel veel nieuwe zaken zullen komen over het opnieuw vaststellen van de alimentatie. Ja. Omdat even heel traditioneel de man de alimentatie betaalt. En die een hoog inkomen heeft.
Dat schijnt ook in 98% van alle gevallen overigens zou te zijn.
We mogen dit keer generaliseren. Is dat, kunnen we dat even zeggen?
Ja. En dus strakjes in 2023 nog maar mag aftrekken tegen 37% afgerond. Dat betekent, bij alimentatie wordt rekening gehouden met de aftrekpost. Dat was destijds 51, zometeen 49,5%. Terwijl je straks maar 37 hebt. De verwachting is dat dat leidt tot nieuwe rechtszaken om nieuwe afspraken te maken voor alimentatie. Overigens is het wel zo dat vorig jaar toen deze maatregel werd voorgesteld en uiteindelijk aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Mm-hmm. Advies is gevraagd bij de Raad van de Rechtspraak, is dat ook voorgelegd. En daar blijkt uit, ik heb de memorie van toelichting erop nageslagen, daar blijkt niet uit dat zij verwachten dat dat leidt, en zij is de Raad voor de Rechtspraak, leidt tot een toename van het aantal rechtszaken. Dus het bericht vanuit in de media, vanuit het notariaat en ook vanuit de estate planners, dat zal uiteindelijk nog moeten blijken of dat klopt, of dat inderdaad tot veel meer nieuwe rechtszaken leidt voor bestaande alimentaties.
Professor, er is minder geld beschikbaar, dus het klinkt wel logisch dat ze minder kunnen betalen.
Paar jaar geleden.
En er rechtszaken gaan komen.
Nou ja. Een paar jaar geleden heb je iets soortgelijks gehad. Toen ging het over de kinderalimentatie. Waarbij degene die alimentatie betaalde, dacht ik, geen aanspraak meer kon maken op een heffingskorting, als ik het wel heb. Aftrek zal het niet geweest zijn.
De kinderalimentatie is vervallen. Daar had je voor VEF's voor. Die zijn in 2010 of 12, wil ik vanaf zijn, zijn die vervallen. Ja. En die aftrek, daar werd rekening mee gehouden met het vaststellen van de alimentatie.
Ja. Ja, en toen bleek ook het aantal rechtszaken wel mee te vallen. Maar misschien nu je op dit moment nog die alimentatie tegen het hoogste tarief in aftrek kunt brengen, wordt het tijd om tegen de alimentatiegerechtigde te zeggen, lieverd. Nou ja, ik weet niet of
je dat woordje zal er inmiddels wel af zijn in veel van de gevallen als we weer gaan generaliseren.
Misschien moeten wij eens praten over afkoop. Dat zou dan dit jaar nog moeten plaatsvinden.
Maar wat weer leidt tot andere problemen, of als mensen weer in de bijstand komen of dergelijke. Dan komt de gemeente weer verhalen.
Jawel, maar dan kun je het natuurlijk zo regelen dat dat probleem uitgezonderd wordt. Bijvoorbeeld door een alimentatie overeen te komen in de vorm van de lijfrente. Daar zijn wel mogelijkheden voor om dat risico buiten de deur te houden als je overgaat tot afkoop van alimentatie.
Goed. Als je klanten hebt die alimentatie gerechtig of plichtig zijn, is het dus wel de moeite waard om dit even goed in de gaten te gaan houden.
Ja. Helder. Overigens vind ik het principieel onjuist, maar goed, dat is inmiddels een gepasseerd station. Dat je zegt, aftrekposten nemen wij tegen een lager tarief in aanmerking dan inkomen. Je draagkracht wordt bepaald door het totaal, door het saldo van je inkomstenposten en je uitgaven. Dat zou in de heffing betrokken moeten worden. En die knip die nou gemaakt wordt tussen enerzijds het tarief voor inkomen en anderzijds het tarief voor aftrekposten, vind ik principieel onjuist. Maar goed, dat is een gepasseerd station.
Ja, dat is denk ik ook een politieke keuze. En uiteindelijk is het ook zo. Als je ziet naar alle maatregelen die afgelopen jaren zijn genomen. We hebben het al even over gehad. Twee schijvenstelsel, sociale vlaktax. Het mooiste zou natuurlijk zijn als die tarieven nog verder omlaag kunnen. En misschien nog een grotere grondslag waarover je kan heffen. Waardoor aftrekposten misschien niet eens meer noodzakelijk zijn. Maar dat is misschien een utopie, dat besef ik. En dat is ook niet goed voor de advieswereld.
Nee.
Die hebben liever voor de werknemer iets meer mogelijkheden om aftrekposten te krijgen, zodat hij weer op hetzelfde niveau komt als de ondernemer. Maar als je kijkt naar het systeem, dan zou je zeggen een belastingssysteem zonder aftrekposten. Ja, het meest ideale.
Ja, adviseurs denken daar wellicht anders over.
Nou, een sociale vlaktax, daarvan kun je zeggen, het is sociaal nog vlak.
Ik denk dat we daar even bij laten. POX 3 viel er eigenlijk een beetje buiten, maar er gebeurt toch wel wat.
POX 3 was een beetje voor de troep uit. Hè? Die is vrijdag 6 september volgens mij is de brief bekendgemaakt.
We hebben wel één quote voordat je erin gaat. Een quote van Jaak van der Belt. We hebben een aantal experts van tevoren gevraagd. Ja, wat verwachten jullie van Prinsjesdag? Wat gaat er gebeuren? Jacob had verwacht dat de vrijstelling in POX 3 naar €440.000 zou gaan.
Oké.
Je begint meteen te lachen.
Ja, nou, ik weet niet wanneer die vraag gesteld is aan meneer Van der Belt.
Ja, dat is een goede vraag. Voor Prinsjesdag, maar hoe ver van tevoren?
Voor 6 september of na 6 september?
Wat
anders
verwachten
heeft
wij?
Een glazen bol.
Nou, als meneer verwacht heeft dat de vrijstelling waarvan nu sprake is, dat die meegenomen zou worden met Prinsjesdag, dan heeft hij denk ik onjuist gezien, omdat de staatssecretaris heeft aangekondigd dat hij daar voor de zomer van volgend jaar mee zal komen. Overigens die €400.000 is per persoon, hè? Dus je praat.
Ja, en we hebben even voor alle duidelijkheid, het is geen vrijstelling. Hè? Die €440.000 die nu wordt genoemd en die zie je ook in de brief terugkomen. Dus qua voorspelling zit hij redelijk goed. Dat is een vrijstelling, of geen vrijstelling. Dat is eigenlijk het bedrag waarover je nog steeds geen belasting in box 3 betaalt als je alleen spaargeld hebt.
Yes.
En dat komt er door, omdat de rente momenteel zo laag staat, dat je bij een bedrag van €440.000 minder dan €400 inkomen hebt voor box 3. En daar geldt ook een heffingvrij inkomen in plaats van heffingvrij vermogen. Strakjes in 2022 is de bedoeling. Die €440.000 en de rente die momenteel geldt, met een heffingvrij inkomen van €400 betekent dat je geen belasting betaalt. Heb je andere soort bezittingen in box 3? Beleggingen, een tweede woning, dan geldt een hele andere berekening. Namelijk, je moet uitgaan van 5,39% volgens mij.
En de schulden tegen een
ander. En de schulden worden in de brief genoemd tegen om en nabij de 3%. Dat betekent dat je misschien bij €20.000 aan bezittingen, beleggingen en schulden al belasting gaat betalen.
Dus gaat er dan niet een enorme beweging plaatsvinden dat je dus dit anders gaat indelen? Werk aan de winkel voor de adviseurs.
Ja, dit is lui lekkerland natuurlijk. Op dit moment hebben we al bepalingen tegen boxhoppen.
Ja.
Dat is hoppen tussen de boxen.
Ja, van box 1 naar 3, andersom over het algemeen trouwens.
Wat we nu zullen gaan krijgen in het systeem, dat is dat we bepalingen zullen gaan krijgen tegen hoppen binnen de box. Ga jij op 13 december je aandelen Koninklijke Olie omzetten in een termijndeposito of een spaarrekening bij de plaatselijke bank? Ga je obligaties die niet vallen binnen dat bedrag van die 4 ton.
Die moet je vermijden dus.
Ja, obligaties voor de particulier worden denk ik vanaf volgend jaar een no-go.
2022.
Er is werk aan de winkel.
Ja, eens?
Nou ja, ik luister aandachtig. Het belastingplan is gisteren verschenen. Dit zijn al precies de punten die ik nog niet heb gelezen. Dus vandaar dat ik aandachtig luister.
Overigens is het wel zo dat in de brief is aangegeven dat ik weet niet of het een nieuwe term is, peildatum arbitrage is geïntroduceerd. We hadden het over het anti-box hoppen over de box heen. Ja. Intra-box 3 hoppen, dat is de volgende stap.
Intra-box 3 hoppen. Ja. We hebben bij deze de term geïntroduceerd.
Dat is
intra-box 3, ja.
Dat zal misschien een nieuwe trend worden. Dat is ook voorzien door de wetgever. Dat blijkt heel duidelijk uit de brief. En men zal ook maatregelen gaan ontwikkelen om te proberen dat zoveel mogelijk tegen te gaan. Het voorbeeld dat net genoemd werd, om op 31 december allerlei beleggingen om te zetten in liquide middelen en daarna weer terug te gaan. Ja, dat wil men natuurlijk niet. Als men dat alleen maar doet vanwege het gunstige tarief als je spaargeld hebt.
Maar er gaan maatregelen ontwikkeld worden?
Ja.
Dus dat lijkt me dan een kwestie van snel handelen nu voor jullie?
Nou, de komende tijd zal er ongetwijfeld nagedacht moeten gaan worden over de herstructurering van vermogen. Als je op dit moment belegt met geleend geld, kan ik me voorstellen dat je daar eens wat aan gaat doen. Misschien moet er geld ingebracht gaan worden in een onderneming, in een spaargeld bij Vijn, noem maar op. Voor zover dat dan tegen die tijd nog kan natuurlijk. Maar dat hele de gedachte aan eenvoud en vereenvoudiging van wetgeving is natuurlijk op deze manier weer een heel stuk verder weg.
Nou, wil ik toch nog
wat goed is voor
opmerken.
De adviseurs. Hè? Laten we ook een beetje een positieve kant voor onze kijkers. Goed voor de adviseurs.
We hadden een heel eenvoudig systeem natuurlijk in box 3. En ik ga dat niet goed praten. Dat wordt nu onder druk omdat het onhoudbaar was. Omdat de rente gewoon heel erg laag is.
Ja.
En daar zie je dat er problemen ontstaan. Omdat mensen veel meer belasting moeten betalen. Dat ze aan renteinkomsten binnenkrijgen. Wordt er gesleuteld. Het gevolg daarvan is dat je binnen de mogelijkheden die er zijn, en dit eerlijk gezegd misschien wel, als je de opsomming ziet in de brief waar men naar gekeken heeft, dat dit de minst slechte variant is. Er hadden ergere dingen mogelijk geweest. Het gevolg daarvan is dat het inderdaad achteruit gaat. De eenvoud wordt er niet beter op. Aan de andere kant een zeer onontgonnen werkterrein voor de adviseur om te gaan bekijken als straks de plannen peildatum arbitrage bekend zijn, ergens tegen de zomer, wat er dan mogelijk is.
Ja, ik vraag me af of de wetgever inderdaad noodgedwongen de box 3 systematiek zo complex heeft moeten maken. Ik bedoel, we hadden een eenvoudig systeem, een zeer plezierig systeem, alleen hadden we het effectieve rendement wat eigenlijk te hoog was. We hadden natuurlijk ook aan het percentage kunnen sleutelen.
Ja, maar dat geldt alleen het fictieve rendement voor de spaarder. Want al die tijd, tot en met nu denk ik, horen we de belegger niet. De belegger is tot op heden spekkoper. Omdat hij mag de bezittingen met de schulden in salderen. En daarover wordt pas een percentage gerekend. Waarbij ook nog eens een keer geacht wordt spaargeld te hebben. Alleen als hij boven het miljoen zit, heeft hij alleen beleggingen. Het percentage.
Er wordt nu meer naar de werkelijkheid gekeken.
Ja, de werkelijke vermogensmix wordt naar gekeken. Ja. En dat is echt wel een groot verschil.
Ik denk dat we hier veel meer over kunnen zeggen, over forfaitair, of dat wenselijk is of niet. Ja. Maar ik stel voor dat we gaan naar een jet-specialist, we gaan naar de BTW. Mocht je ook vragen hebben over de BTW of andere dingen van Prinsjesdag, nogmaals, Twitter, maak gebruik van hashtag StudioNexus 2019. De BTW, verlaging BTW-tarief voor elektronische uitgaven.
Ja.
We hebben een quote van iemand die we voor Prinsjesdag gevraagd hebben. Ik weet niet hoe ver van tevoren, maar voor Prinsjesdag gevraagd hebben. Wat verwacht je hier? En Paul Kramer zei, Nederland gaat ervoor kiezen om alleen het lage BTW-tarief voor digitale publicaties toe te staan. Als er ook een fysieke publicatie ligt. Er wordt te weinig geprofileerd van de ruimte die je als lidstaat hebt.
Ja. Ik kan nu met zekerheid zeggen dat de stelling onjuist is. In de memorie van toelichting staat nadrukkelijk dat het verlaagde tarief ook gaat gelden voor digitale uitgaven waar geen fysieke uitgaven voor is.
Enkel digitaal.
Nee, enkel digitaal inderdaad. Voorwaarde is wel dat het vergelijkbaar moet zijn en dat snap ik. Dus voor uitgaves die bestaan uit muziek en video's, daar geldt hij niet voor.
Nee.
Maar als je kijkt naar de hele bedoeling van het lage tarief, snap ik hem ook. Dus wat dat betreft is de stelling onjuist. En heeft de wetgever dus wel ruimte gebruik gemaakt van de ruimte. Ja. Die
toch een kleine verrassing? Of had je het wel verwacht?
Ik had het wel verwacht, om eerlijk te zijn. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken met, het speelt al een tijdje, dat lage tarief. Niet alleen in Nederland. Wat dat betreft is de BTW weer een vreemde eend. Omdat het een Europese heffing is. Je zag dat het niet alleen in Nederland speelde, maar ook in Engeland en ook nog een aantal andere landen. Het speelt al jaren. Alleen had Nederland niet de mogelijkheid om het lage tarief in te voeren voor digitale publicaties, omdat er geen mogelijkheid bestond in de BTW-richtlijn. Had Nederland het wel gedaan, had het op de vingers getikt door de Europese Commissie.
En nu hebben ze die ruimte wel gepakt.
Nu hebben ze die ruimte wel, inderdaad. Ja, het is niet zo lang geleden dat de Europese Raad daar toestemming voor heeft gegeven. En in januari had de staatssecretaris al aangegeven dat zodra die mogelijkheid er is. Dus ze was ook zeer, zeer enthousiast over deze mogelijkheid. En heeft er dus goed gebruik van gemaakt. Ja.
Goed. Maar je zult dus toch de discussie kunnen krijgen, is dit een boek? Of is dit een andere vorm van software?
Ja, klopt. Die discussie heb je nu natuurlijk ook wat betreft papieren uitgaven. Ja, is het een boek, ja of nee? En daar hebben we een besluit over verlaagd tarief, waar uitvoerig door de staatssecretaris wordt aangegeven wat naar zijn mening een boek is. Ik zeg ook altijd, het is een besluit, het is maar een mening van de staatssecretaris. Je kunt er zekerheid aan ontlenen, maar ja, als je het er niet mee eens bent, dan kan je nog altijd gaan procederen. Ja. En ervaring leert dat procederen vaak loont.
Dat zegt de advocaat natuurlijk.
Ja, het kan lonen, want je ziet ook wel vaker dat de staatssecretaris het toch verkeerd heeft begrepen wat betreft Europese wetgevers. Dan zie je het Hof van Justitie toch zeggen van het zit naar mijn mening toch anders.
Helder. We gaan naar het andere grote BTW-onderwerp, de kleinondernemersregeling. En die gaat naar de omzetgerelateerde vrijstellingsregeling.
Ja, klopt.
Bridget.
Hij hoort hier eigenlijk niet thuis, omdat het geen onderdeel is van het belastingplan. Het is wel onderdeel van het belastingplan, maar vorig jaar. Het wetsvoorstel is ook al aangenomen in het parlement. Maar je ziet het op social media wel.
Het leeft niet, hè?
Sorry?
Het leeft niet.
Nee, inderdaad, het leeft niet. Je ziet wel op social media dat het nu wel is gaan leven. Ja. Dus je ziet van allerlei berichten over de nieuwe kleine ondernemersregeling. Die inderdaad straks is gekoppeld aan de omzet. Dus een omzet van maximaal 20.000 euro, dan mag je hem toepassen. Mag, het is optioneel, het hoeft niet. Maar als je hem wilt toepassen, dan moet je wel vooraf vragen aan de Belastingdienst om hem toe te passen. Ja. Het is al enige tijd geleden in gang gezet door de Belastingdienst. Want vanaf 1 juni 2019 kan je er al voor aanmelden als belastingplichtige. En je hebt de tijd tot 1 november.
Niemand toch die het eigenlijk gedaan heeft dan? Of?
Nou, er zijn wel wat aanmeldingen binnen, dat wel. Maar zoals je net zegt, het leeft nog niet echt. Dus wat mij betreft moeten adviseurs hier echt mee aan de slag gaan. Omdat het dus wel echt... voorheen was het zo dat je de kleine ondernemersregeling mocht toepassen. Dat is optioneel. Je kijkt per aangifte, per jaar of je hem wilt toepassen of niet.
Ja.
Ja, als het gunstig is, pas je hem toe. Is het niet gunstig, dan laat je hem weg. Je kunt gedurende het jaar nog kiezen om hem toe te passen. Dus je had heel veel ruimte daarin. En dan kon je inderdaad ook nog een beetje een tax planning doen. Maar vanaf 2020 is dat anders. Je moet dus echt vooraf hebben aangemeld bij de Belastingdienst om hem toe te passen. En dat kan, wat ik net al aangaf, tot 1 november. Want doe je dat voor 1 november, dan heb je vanuit de Belastingdienst zekerheid dat je reactie krijgt voor de inspecteur voor 1 januari. Dus dan weet je op tijd of je hem
belangrijk
toepassen of niet.
1 november was dat niet? 20 november.
Ja, 20 november, excuus. Ja. Inderdaad, 20 november. Dan weet je zeker dat je hem voor 1 januari kunt toepassen. En anders dan is het nog maar de vraag of je hem gaat mogen toepassen.
Ja. Ik denk overigens dat er momenteel steeds meer aandacht wordt gegeven, ook door de Belastingdienst, voor deze regeling. Dus mogelijk dat het wat aanzwengelt. We zijn, de Belastingdienst is volgens mij half september, dus vorige week een campagne gestart. Op internet, social media, in kranten. Ik weet niet of ze op televisie ook komen. Het is natuurlijk voor ondernemers, bepaalde ondernemers. Maar je ziet wel dat men de aandacht gaat vragen, omdat die datum dichterbij gaat komen van 20 november. Dus doe wat.
Sylvester, leeft het bij jullie, bij het RB?
Onvoldoende. Het is al aangenomen. Dat is natuurlijk een techniek van wetgeving die je wel vaker ziet de afgelopen jaren. Iets wordt aangenomen om pas een jaar daarna in werking te treden. Dan is er op het moment dat het wordt aangenomen, is er eigenlijk nauwelijks aandacht voor. Het doet op dat moment nog geen pijn.
Niet mediawaardig.
En tegen de tijd dat het wel pijn gaat doen, zegt de wetgever, en dat begrijp ik dan ook nog wel. Wat zeur je nu? Dit is al een jaar geleden.
Ja, tijd genoeg gehad.
Tijd genoeg gehad.
In principe.
Maar dat begint nu te komen. Nog één ding, denk ik, in vervolg op wat jij zei. Dat moet aangemeld worden voor 20 november. Ik denk dat degenen die op dit moment al vrijstelling hebben voor een administratieve verplichting in de omzetbelasting, en dan denk ik uiteraard met name aan degenen met zonnepaneeltjes op het dak, dat die automatisch in de nieuwe regeling zullen gaan komen.
Klopt, maar ook die moeten natuurlijk nadenken. Want het is niet voor iedereen wenselijk om het toe te passen. Het kan voordelig uitpakken, het kan natuurlijk ook nadelig zijn. En daarom moeten adviseurs en belastingplichtigen nu al beginnen na te denken over wat wil ik nou volgend jaar. Wil je hem niet toepassen, dan moet je ook melding maken bij de Belastingdienst, namelijk dat je hem niet wilt gaan toepassen. Nee. Dus hoe dan ook, er moet wel over worden nagedacht. En adviseurs moeten nu wel om de tafel met hun cliënten om hierover te praten.
Het is ingewikkeld.
Ik heb er een vraag over van Bruno van Loo. En hij zegt, het is een feit dat in bepaalde situaties door de invoering van de OVOB, of OVOP, hoe gaan we hem noemen, een belastingplichtige vanaf 2020 meer omzetbelasting verschuldigd zal zijn dan in 2019. Als we uitgaan van een gelijk inkomen in 2019 en 2020 van 25.000 euro bijvoorbeeld. En zijn vraag is dan, werkt dit dan niet een bepaalde taxplanning, je had er al even over, geoorloofd in de hand?
Ik denk het niet. Allereerst wil ik aangeven dat of het nou voordelig is of niet. In de BTW heb je natuurlijk niet alleen te maken met het belasten van het inkomen. Maar je kijkt natuurlijk ook nog eens naar je vooraftrek. Die mag je natuurlijk in mindering brengen op je afdracht. Wat in dat kader ook nog eens speelt, is dat je de BTW als ondernemer eigenlijk niet betaalt. Hij loopt per saldo glad bij jou als ondernemer. Je rekent hem aan je cliënten en dat draag je keurig af. De BTW die aan jou is gerekend, die draag je ook af. Alleen het voordeel wat je nu natuurlijk had, het feit dat je dus bepaalde BTW die je wel hebt ontvangen, dat wordt eigenlijk weggenomen. Of het nou taxplanning in de hand speelt, dat vraag ik me ook af. Omdat je anders dan in de andere heffingen niet zoveel ruimte hebt in de BTW om aan taxplanning te doen. Het moment waarop je je factuur uitreikt is bij wet geregeld. Dat is uiterlijk de 15e dag na de maand waarin de dienst of levering is verricht. Dan heb je voor bepaalde doorlopende diensten nou wel wat ruimere mogelijkheid, maar dat is ook één keer per jaar.
En echt bij de echt grensgevallen zou dat wat kunnen opleveren?
Ja, en wat natuurlijk ook weer speelt...
Maar daar is dat niet op te plannen?
Nee, dat denk ik niet. En wat ook meespeelt is dat als je eenmaal wat taxplanning betreft, heeft de wetgever daar ook enigszins rekening mee gehouden. En gezegd, als jij je aanmeldt voor de nieuwe kleine ondernemersregeling, dan pas je hem 3 jaar toe. Dat is verplicht. En als je je afmeldt...
Nog minder ruimte om erin te schuiven. Dus.
Ja, klopt. En als je je afmeldt, dan mag je 3 jaar lang weer niet aanmelden. Enige wat wel is, is als je niet meer voldoet aan de voorwaarden. Bijvoorbeeld de omzetgrens die wordt overschreden. Ja. Dan geldt die van rechtswegen niet meer. Maar
logisch.
Je kunt niet zeggen, ik pas hem jaar 1 toe. Ik ga schuiven met mijn omzet na jaar 2 en pas hem daarna niet meer toe. Ja. Dus dat kan niet. Dus taxplanning, dat naar mijn mening niet.
Nee. En wat jij zelf al eerder aangaf, het is natuurlijk optioneel. Als het ongunstig uitpakt, doe je het niet.
Maar niet. Nou. Helder. Er zijn er nog wat quick fixes. Vielen ook een beetje buiten het hele plan. We hebben er volgens mij 4.
Ja.
De vereenvoudiging van de call-off voorraden.
Ja. Elk land call-off voorraden, hoe je daarmee omgaat voor de BTW, dat is in elk land anders. Ondanks dat de BTW is geharmoniseerd. Dat punt was nog geen harmonisatie over bereikt. En dat doet deze regeling wel. Wat gaat gelden is dat, althans op dit moment is het zo dat als je je eigen voorraad naar een andere EU-lidstaat verhuist om daar vanuit te leveren aan je afnemer, dan geldt op dit moment dat je in een andere lidstaat moet gaan registreren voor BTW-doeleinden en die overbrenging eigen goederen moet aangeven. Nou, op grond van de nieuwe regeling hoeft dat niet meer. Dus het is een vereenvoudiging, denk ook een hele fijne.
Altijd goed.
Voor wat betreft het aanmelden. Je hoeft je dus niet meer aan te melden in het andere lidstaat. Waar je wel even op bedacht moet zijn, is dat je een goede voorraadadministratie moet bijhouden. Omdat de voorraad daar maximaal 1 jaar mag zijn.
Iets anders wat ze willen vereenvoudigen, dat zijn de ketentransacties.
Klopt, de ketentransacties. Daar enorm veel wordt daarover geprocedeerd. En dat heeft te maken, je ziet het heel vaak, A, B, C. En de goederen die gaan A verkoopt aan B en B aan C. En de goederen gaan rechtstreeks van A naar C. En als we in verschillende landen zitten, dan is het zo dat je maar 1 keer een intracommunitaire levering kunt hebben voor de BTW. En dat betekent dat de intracommunitaire levering, dat daar het nultarief op mag worden toegepast. Als je 3 schakels hebt, dan bestaat er nogal discussie over, is die BTW, is het nultarief nou van toepassing in schakel AB of is het in BC? Dat is nu niet wettelijk geregeld. En dat is met de quick fixes voor dat wel wettelijk geregeld. In welke schakel, onder welke voorwaarden je aan welke schakel het nultarief moet toepassen. Dus dat is ook een hele fijne verduidelijking. Ja. Ja.
We hebben een verzwaring van de BTW-nummerstatus.
Klopt. Dat is een, naar mijn mening een vervelende regeling. Voor de overheid ongetwijfeld een fijne. En dat komt omdat er heel veel fraude wordt gepleegd met de BTW. Daar gaat een hoop geld in om.
Ja.
Er zijn allerlei schattingen, een aantal miljarden in ieder geval. En dat heeft ook weer te maken met internationale transacties. Wat straks gaat gelden is dat je alleen het nultarief mag toepassen op het moment dat jij het BTW-nummer van je afnemer hebt. En dat is op dit moment niet zo.
Meer administratieve verplichting eigenlijk?
Ja en nee. Omdat op dit moment is het ook een voorwaarde om het nultarief te mogen toepassen. Alleen is er in de rechtspraak gezegd dat het hebben van de btw-nummer toch geen eis kan zijn. Omdat je moet kijken naar de materiële voorwaarden. Wat is nou de bedoeling van het nultarief? En wat heeft de wetgever nu gezegd? Die zegt nu na het btw-nummer hebben, wordt een materiële voorwaarde. Waardoor je het nultarief alleen maar mag toepassen als je het btw-nummer hebt. Ja. Rechtspraak, eerder is in de rechtspraak gebleken dat dat anders is. Ik vraag me af of dit stand gaat houden. Of dat het Hof van Justitie daar op enig moment anders over gaat denken.
We gaan het zien, denk ik.
Nou ja, dat zal het al een paar jaar overheen gaan. Maar ik denk dat er iemand toch de procedure
ze kunnen voeren. Bij jou terecht.
Ze kunnen helemaal bij goed. Mij terecht. Ik wil hem voeren.
De laatste van deze quick fixes, de nieuwe bewijsregel, intercommunicaire leveringen.
Ja, ook een vervelende naar mijn mening. Op het moment dat je dus zo'n intercommunitaire levering hebt, is ook een van de voorwaarden dat je het vervoer naar een andere lidstaat moet kunnen aantonen. Ja. Er geldt nu een vrije bewijsleer. Als je het aannemelijk maakt, dan is het prima. Maar daar gaat de wetgever straks strenger naar kijken. Je moet dus twee bewijsmiddelen hebben die van een afzonderlijke bron afkomstig zijn en ook niet tegenstrijdig zijn. Dat staat erin. Hoe dit nou in de praktijk gaat uitwerken, weet ik niet. Wat ik wel met zekerheid kan zeggen, is dat ook hier heel veel geprocedeerd over gaat worden. Dat wordt nu al gedaan. Maar hoe, ik kan me nog steeds niet even een goed beeld vormen, maar hoe wil je nou dat ik twee bewijsmiddelen heb, afzonderlijke bronnen, mogen niet tegenstrijdig zijn. Het maakt het wel heel lastig voor een ondernemer om straks het nultarief nog te kunnen toepassen. En dat belemmert, denk ik, internationale verkeer. Terwijl de hele bedoeling, het BTW is natuurlijk toch een Europese heffing, de bedoeling is om het juist te stimuleren. En wat betreft deze quick fixes overal, denk ik dat het voor de ondernemers toch goed is om hier, want ik merk dat deze ook zeker nog niet leeft in de praktijk, terwijl het toch wel gigantische veranderingen
impact,
zijn.
Ja, andere verplichtingen. Zeker.
Ja, dus wat betreft compliance binnen organisaties. Die moeten zich bewust zijn van het feit dat er andere voorwaarden gaan gelden.
Maar het is gewoon een bewijsregeling.
Het is een bewijsregeling, ja. Waar je wel vooraf aan moet voldoen. De wetgever heeft wel gezegd dat er achteraf nog correcties mogelijk zijn. Dus heb je het B2-nummer niet, mag je hem niet toepassen. Maar als je hem achteraf hebt, dan mag je hem alsnog toepassen. Maar wil je als ondernemer dat risico nemen? Met name bij internationale transacties gaat het vaak om hoge bedragen. Ja. Dus om veel BTW. Kom voor jou rekening als ondernemer als je daar niet vooraf bedacht op bent.
En ja, het gaat beter heel regelen snel en vastleggen.
Klopt, ja. Dus voor nu, kijk inderdaad in je systemen. Leg alles goed vast. Bewaar alles ook heel goed.
Voorkom problemen.
En voorkom ellende achteraf. Ja, zeker.
Begrijp met name dat er problemen kunnen komen als je zelf de spullen naar het buitenland gaat brengen met je eigen transportdivisie. Hoe lever je dan het bewijs, want het bewijs zou afkomstig moeten zijn, van derden?
Ja, en dan moet je er ook nog eens twee hebben. Klopt, ja. Dus als je dan inderdaad je eigen vrachtwagen hebt, dan wordt het. Vandaar dat ik al aangaf. Ik heb er nog steeds heel veel moeite mee. Want als een cliënt mij vraagt, ja, wat moet ik dan hebben? Ja, die vraag kan ik op dit moment niet beantwoorden. Nee. Dus ik weet het ook niet.
Dat stond er niet bij.
Vraag weer binnengekregen van Joke Schellevis. We gaan even terug naar de OVOB.
Ja.
En ik hoor toch niet aan te melden als ik daar niet aan mee wil doen. Alleen als ik hem daadwerkelijk wil toepassen. Er zijn net een groep die misschien automatisch wordt doorgemeld met de zonnepanelen.
Degene die op dit moment al vrijstelling hebben voor hun administratieve verplichtingen.
Worden die automatisch?
Die zouden automatisch in dat nieuwe systeem terecht gaan komen.
Oké, moet je je dan afmelden als je dat niet wil?
Ja.
Ik weet niet waarom je het zou willen, maar je moet je dan dus afmelden.
Ja.
Je zou het misschien niet moeten willen, omdat op het moment dat je overgaat, er sprake zal zijn van een herziening. Afgezien van de grens van €500, maar je zult moeten gaan herzien.
Ja, maar dat speelt volgens mij alleen in het jaar van aanschaf van zonnepanelen. Anders kom je nooit aan die €500 grens. Tenzij je een heel groot huis hebt met 50 zonnepanelen. Ja. Maar een normaal huis die heeft 10 tot 15 zonnepanelen. En als het niet in het jaar van aanschaf is, dan blijf je ver onder die €500 grens.
Dus in principe moet je dus echt voor aanmelden. Dus een kleine uitzondering als je veel zonnepanelen.
Nou, het zijn natuurlijk niet alleen de zonnepanelenhouders die voor die administratieve verplichtingen daar nu een vrijstelling voor hebben. Daar geldt het voornamelijk voor. Die zien we heel veel in de praktijk. Maar het kunnen ook andere kleine ondernemers zijn.
Het kan zijn dat je ervoor moet afmelden.
Het kan zijn dat het wenselijk is en dan is het zeker goed om te doen. Kleine aanvulling is, kijk, het gaat bij die kleine ondernemersregeling niet alleen om het financiële aspect. Want je hebt geen administratieverplichting meer, je hoeft geen BTW, althans je mag geen BTW meer te rekenen. Je hoeft geen aangifte meer te doen. En dat zijn natuurlijk ook allerlei voordelen die het met zich brengt, het toepassen van die regeling. Ja. En nou, dat kan je in de boekhouder schelen. Dus,
antwoord op de vraag, dat mag het kan zijn dat je moet... Uiteraard. We gaan door naar de VPB. We hebben een vraag binnen van Chris Elders via Twitter. Bernard, wat levert uitstel de verlaging VPB-tarief tweede schijf, dat blijft 25%, de overheid op? Waarom doen ze dit?
Sylvester bedoel je.
Ja.
Sorry, Bernard, sorry, ik kijk de verkeerde kant op. Ja. Excuus, Bernard, waarom doen ze dit?
Nou ben ik even de vraag kwijt.
Nou, snap ik, helemaal goed.
Dan wil ik hem wel overnemen. Dit is iets uit de koker van premier Rutte. Die heeft gezegd, wij willen de middeninkomens ondersteunen. Dat gaf jij ook al aan in je inleiding. De hardwerkende Nederlander. En dat moet opgebracht worden door het bedrijfsleven.
Uitstel van de verlaging van de VPB-tarief.
Ja. Ja. Okay. Ja. Dus gewoon een financiering om de middeninkomens, die in de huidige politieke verhouding blijkbaar erg belangrijk zijn geworden, om die tegemoet te komen. Simpeler dan dat kan ik niet maken.
Nee, het bleek ook uit de memo van toelichting. Daar werd het zelfs met zoveel woorden gezegd. Dus dat was wel opvallend. Nou,
gaan we even door. De liquidatie in de stakingsverliesregeling, die wordt ook aangepast.
Nee.
Dat was niet aangepast. Dat was verwacht.
Dat was verwacht. Hij zal nog wel aangepast worden. Maar om met kup en soep te spreken, nu even niet. Hij maakt in ieder geval geen onderdeel uit van het voorliggende belastingpakket 2020. Ik verwacht wel dat dat zal komen, maar ik durf niet te zeggen wanneer en hoe lang dat nog zal gaan duren.
Oké, want dit is juist een stuk waarbij die multinationals hadden kunnen bijdragen, toch?
Het werd natuurlijk ook in de kranten, en ik zal geen namen noemen, omdat het over een wakker ochtendblad ging. Maar het werd natuurlijk kranten zo geschreven, Shell gaat nu eindelijk ook eens een keer belasting betalen. De meerderheid in de Tweede Kamer lijkt ervoor te zijn, maar blijkbaar lag het toch gecompliceerder. Misschien is de lobby van Shell effectief, dat zou ook nog een keer kunnen, ik weet het niet. Het zat er nu nog niet bij.
Helder. Bij de VPB hadden we ook nog een expert om een quote gevraagd. En die expert, dat was Sylvester Schenk. Die weet waarschijnlijk wel hoe ver voor Prinsjesdag die vraag gesteld is. We komen daar misschien ook nog achter. In de plannen voor de wet excessief lenen bij de eigen vennootschap speelt zakelijkheid geen rol. Het gaat enkel om een lening van minder dan 5 ton. Dit vind ik vreemd.
Ja, ook daarvoor kan ik zeggen, dit wetsvoorstel maakte geen onderdeel uit van het belastingplan 2020. Maar in zijn algemeenheid is het natuurlijk vreemd. Ik heb er alle begrip voor dat de wetgever iets gaat doen aan dat consumptief leeg eten van de eigen BV. Sterker nog, dan is de grens die ze op dit moment trekken van 5 ton, wat mij betreft, nog redelijk aan de hoge kant. Je zou best eens een keer bij 100 of misschien zelfs wel 15.000 euro mogen gaan kijken. In hoeverre is deze lening nog zakelijk? In hoeverre is de kans reëel dat die terugbetaald zal gaan worden? Dat heeft men niet gewild. Zakelijkheid speelt in het hele argument geen rol. Dat argument dat hebben we ook ingebracht tijdens de consultatieronde. En wie weet wordt er naar geluisterd. Denk het niet, maar dat zullen we moeten gaan afwachten. Het argument dat steeds wordt aangevoerd, wij kunnen dat niet doen. Die zakelijkheid gaan toetsen omdat het te veel werk met zich meebrengt. De Belastingdienst mist daar de capaciteiten. Dan moet ik altijd denken of de capaciteit of de capaciteit ten. Maar het is niet onvriendelijk. Ik bedoel, men mist daar de capaciteit voor. Nee. Dat wil ik niet gezegd hebben. Men mist er de capaciteit voor. Dat vind ik een zwak argument om een, in mijn ogen, onjuiste wetgeving door te willen voeren.
Helemaal goed. We hebben nog twee onderwerpen die we nu gaan oppakken na de reactie van
Want uiteraard is het zo dat er wel vaker regelingen worden getroffen waarbij gekozen wordt om grofmazig een bepaalde grens neer te leggen. Omdat als je die grens veel lager legt, het veel meer werk en dus tijd kost om de juistheid te kunnen beoordelen. We weten allemaal dat het beoordelen van de zakelijkheid, dan wel de onzakelijkheid van een lening, kost heel veel moeite. Zowel van de kant van de adviseur als van de Belastingdienst. Vaak komen we dan uiteindelijk ook nog bij een fiscaal advocaat terecht, want we gaan ook nog procederen. Daar zien we diverse voorbeelden van. En dat is maar het topje van de ijsberg. Dus ik kan me op zich even los van of de maatregel nou goed of fout is, dat is denk ik heel erg persoonlijk en ook aan welke kant je zit. Ik kan me wel voorstellen dat er een bepaalde grens wordt getrokken en men zegt daarboven gaan we gewoon alles op een andere manier behandelen. En dat is één, omdat men bepaalde dingen ziet waarvan men wil dat het niet gebeurt. Het lenen bij de eigen BV om bepaalde redenen. En twee, omdat het gewoon wel een capaciteitsgebrek is.
Ja, helder. Toch praktisch gekeken.
Nou, dat door de Belastingdienst natuurlijk voor een belangrijk gedeelte zelf is veroorzaakt.
Oké, daar laten we hem even bij. De overdrachtsbelasting, Nichette, Sylvester haalt het al even aan, die wordt aangepast.
Ja, klopt. Die gaat voor niet-woningen met 1 procentpunt omhoog. Was een verrassende maatregel.
Een verrassing gevonden.
Een konijntje.
Een konijntje. Een konijntje.
Toch wel, ja.
Een welkom konijntje?
Nee. Want het is een belastingverzwaring, dus daar zal ik nooit... Ik zit toch aan de andere kant, zal ik niet voor zijn. Wat wel was aangekondigd, althans wat in de wandelgangen wel je wel hoorde, is dat het, de overdrachtsbelasting zou worden afgeschaft voor starters. En dat die omhoog zou gaan voor beleggers. En die maatregelen die zitten er niet in. Wat Sylvester aan het begin aangaf, van, nou, het is vooral een verrassing wat er niet in zit.
Ja. Ik vond gaan wel ze nog komen, Sylvester?
Deze er niet
ja,
in
misschien
zit.
Moeten we daar voorzichtig mee zijn. Ik begrijp de euforie daarover, voelde ik zelf ook. Maar vanmorgen stond in een krant die op zalmroze papier wordt afgedrukt... dat minister van Binnenlandse Zaken Ollongren heeft beloofd aan de Kamer... dat ze hier in oktober met nadere maatregelen zal gaan komen. Dus dikke kans dat het er alsnog zal gaan komen. Het is denk ik ook een wens bijvoorbeeld van de partij als de Partij van de Arbeid... dat starters dat duwtje in de rug wel gaan krijgen. Het bedrag wat in het FD werd genoemd, 297 miljoen euro met die 1 procentpunt... dat is natuurlijk enorm veel. Ja. En die maatregel wordt doorgevoerd om de maatregelen... die voortvloeien uit het klimaatakkoord te kunnen bekostigen. Ja. Dus in zoverre is het een. Moet je maar denken dat je mee betaalt aan het
een betere wereld.
Aan het goede doel.
We hebben toch iets
voor
positiefs.
Onze kinderen en onze kleinkinderen.
Overigens is het zo dat het onderzoek naar het wel of niet afschaffen voor de overdrachtsbelasting voor starters. Dat is naar aanleiding van een motie die vorig jaar is aangenomen bij het belastingplan. En volgens mij loopt dat onderzoek nog. Dus het is ook niet heel verrassend dat het nu niet in het belastingplan zit.
Er gaat nog wat komen.
En de 1% verhoging die maakt het trouwens denk ik wel interessanter voor de advieswereld. Om nog harder te strijden om te zorgen. Dat iets als een woning wordt aangemerkt in plaats van een niet-woning. Ja. Dat effect, en dat stond volgens mij ook opgenomen in de toelichting... dat zelfs daar extra FTE's voor worden aangetrokken. Omdat er zal meer strijd komen, omdat het belang groter wordt.
Er zou 3,5 FTE bij de belastingdienst bij moeten komen. Enkel voor dit.
We zijn goed met elkaar in gesprek. We zijn inmiddels al een goed uur ook bezig. Oh. Maar ik wil echt nog even stilstaan bij de werkkostenregeling. Sylvester, kun je het kort samenvatten wat er gaat veranderen?
Ja, twee dingetjes zou ik willen zeggen. Beide overigens geen verandering. Dit speelde al langer. Er was wat geld over. Dat mocht richting midden- en kleinbedrijf gesluist gaan worden. Vandaar dat men heeft gezegd, we gaan de werkkostenregeling die gaan we verruimen. De bekende 1,2% die gaan we verhogen naar 1,7%. Tot een loonsom van 400.000 euro. Dus dan praten we over 0,5% over 4 ton. En dat is in mijn berekening, maar dat blijft dan moeilijk. 0,5% van 4 ton, dat is denk ik 2000 euro. En zelfs dan, als ik dit zeg...
Maar voor de hele kleine bedrijven, is dat toch...
Nou ja, het zou voor het midden- en kleinbedrijf zou het aangenaam kunnen zijn. Omdat als er een personeelsfeest wordt gegeven, dan zal een groot bedrijf dat vaker in de eigen kantine kunnen doen. En degene met een kleine installatiebedrijf, die zal toch een ruimte moeten huren. Ja. Dus in zoverre vind ik het een sympathieke maatregel.
Het tweede.
Het is trouwens wel zo. De maatregel is bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf. Maar wat je natuurlijk ziet vanwege de route die men gekozen heeft, dat het juist alle grote bedrijven ook mee profiteren. Het is voor hun misschien maar een heel klein bedrag.
Procentueel minder natuurlijk.
Ja. Maar goed, je zou natuurlijk kunnen opknippen je personeelsbestand over verschillende vennootschappen, over verschillende inhoudingsplichten. Er wordt denk ik niet gewerkt met hun.
Zijn de advieskosten, denk ik ook.
Ja. De andere regeling, dat is de fiets.
De fiets.
We moeten allemaal gaan fietsen, want dat is een heleboel redenen interessant. Er gaat een soort regeling komen die vergelijkbaar is met de auto. Er komt een forfaitaire bijtelling van 7%. Bij auto's is dat de cataloguswaarde. En bij fietsen is dat de consumentenprijs. Ja. Dan heb je dus te maken met een bijtelling van 7%. Ik vind het eigenlijk bij de wilde spinnen af. Als we het nou hebben over een vereenvoudiging, dan moet je dit niet willen. Bovendien, we weten al allemaal dat er veel gunstiger, veel voordeliger alternatief bestaat. Het is nog steeds zo dat je bij de werkgever renteloos kunt lenen voor de aanschaf van een fiets, voor de aanschaf van een elektrische fiets en zelf voor de aanschaf van een elektrische scooter. Dus dat bedrag dat leen je gewoon renteloos bij de baas. Vervolgens ga je op die fiets vrolijk naar je werk toe.
En andere plekken.
En andere plekken, in ieder geval zakelijke kilometers. Ja. Die kunnen vergoed worden tegen 19 cent. En met dat bedrag wat je per maand bij elkaar fietst, los je dan de lening los je af.
Als gunstigere optie.
Geen forfaitaire bijtelling. Ik denk minder administratieve problemen. Misschien zelfs wel minder problemen met de omzetbelasting. Want je zou bij een dure fiets nog wel eens met het BUA problemen kunnen krijgen. Dus
dit kan de snelbinders er ook gewoon bij doen. Geen gedog, want dat krijg je.
Af fabriek of worden de snelbinders
weer geplaatst? Ja, ben je allemaal vanaf.
Ik denk dat dit soort gekkigheid, dat je dat niet moet willen.
Helder. Als ik mag concluderen, eigenlijk weinig verrassingen, maar ook wel weer genoeg werk voor adviseurs. We hebben de Core, de WKR en Box 3, waar we het een en ander mee moeten gaan doen.
Het wordt nooit saai.
Zeg ik dat goed?
Ja, klopt.
Zeker.
Helder. En daarmee zijn we het einde gekomen van Studio Nexus, Prinsjesdag 2019. Ja, ik wil natuurlijk hartelijk de experts bedanken. Sylvester, Najet en Bernard. Bedankt voor het kijken en tot de volgende Studio Nexus.